Goedenavond mensen. Doet hij het, Kees? Doet hij het? Ja. Goedenavond allemaal. Jullie zijn, kunnen me allemaal horen, zo te zien. Jullie reageren, prima. Jullie zouden eigenlijk dan wel Wessel of Alex verwachten. Beide zijn helaas verhinderd. Dus jullie zullen het vanavond met mij moeten doen. Ik zal mijn best doen. Het is denk ik een goede gewoonte binnen Lukto dat we, en zeker onze kringavond, dat we eerst beginnen met een gebed, met een lied. Ik heb een lied uitgezocht wat past denk ik bij het openen van Gods woord. En dat is opwekking 6:8-9, spreek Heer door uw heilige woord. En vooral dat eerste couplet, moet jullie maar eens goed op letten als je het meezingt, is denk ik heel erg van toepassing als we het woord van God ook willen openen. Zullen we dat samen zingen? Kan iemand inzetten die dat goed is? Goed is.
Amen.
gaan vanavond dus weer verder met Nehemia, of Nehemia zo je wilt. Beginnen met hoofdstukken 5, 6 en misschien zelfs wel 7 als we een beetje optimistisch zijn. Maar voordat we dat woord gaan openen, lijkt het ons goed dat we eerst om een gebed uitspreken. Zal ik dat doen? Vader in de hemel, we hebben het net al gezongen. En het is ook vanavond ons verlangen dat u door Nehemia heen gaat spreken door uw heilig woord. Uw woord dat zo rijk is, dat ons bemoedigt en ons onderwijst. Dat een lamp voor onze voet is en een licht op ons levenspad. Wilt u Ginnik ook helpen om daarin onze gids te zijn? Wilt u ons helpen om te verstaan wat u ons wilt zeggen, zowel persoonlijk als voor ons als gemeente, zodat ons hart verzadigd mag worden? Heer, zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar het beeld van onze Heer Jezus. Laat deze avond zo zijn dat we alles wat we horen in ons hart zullen bewaren, om er daarna ook uit te leven. Dat vragen we u uit genade alleen. Amen. Dan is het woord aan mijn wederhelft.
Ja, het is fijn elkaar weer te mogen begroeten. En ben ik te horen? Of gaat het goed zo? Ja? Ja, Kaya zei het al, vanavond dan, Nehemia hoofdstuk 5. Het is een tijd geleden, het was daar aan de andere kant. En helaas is dat niet opgenomen, omdat dat daar niet kon. Maar de laatste is wel met de telefoon opgenomen. Dus mocht iemand die heel graag willen hebben.
Alleen het tweede deel.
Alleen het tweede deel, ja. Dus, dus vanavond Nehemia 5, hoofdstuk 5, daar beginnen we mee. En ja, hoofdstuk 6 hopen we ook te doen. En ik denk dat 7 ook wel lukt. 7, dat is hele grote lijnen, want dat is één grote namenlijst. Nou, die kunt u doorlezen en daar kunnen we iets over zeggen in een paar volzinnen. Maar de nadruk ligt nu vooral op Nehemia 5 en wat zich daar afspeelt. Ja, ik hoop dat u nog weet wat er... Misschien hebt u het kunnen nalezen. Nehemia 4, daar hebben we het probleem gezien van de tegenstanders bij de herbouw van de muur. Wat daar allemaal voor problemen optraden. We hebben het gehad over Tobia en over zijn medevijanden tegen het volk van God. En we zagen dat in Nehemia 4... tot en met hoofdstuk 6, waar we vanavond hopen te komen, het einde van 6. Vanaf 4 tot en met 6 gaat over conflicten. En het eerste grote conflict waar we voor de kerst bij stilstonden, was het conflict van de herbouw van de muur en het conflict van de vijanden, de tegenstanders. Nou, die conflicten die gaan verder. En dit keer zijn het geen externe conflicten, maar hou je vast, interne conflicten. We dachten steeds, oh, het probleem ligt buiten. Vijanden, Samarianen, daar hebben we het over gehad, hè, in plaats van Samaritanen. De Samarianen, Tobia en Sanballat. Denk je, het is allemaal van buitenaf. Dat is waar. Dat is ook heel actueel. Vijanden van buitenaf. Maar nu gaat het om inwendige, interne problemen. En nou, aan u de vraag, is dat misschien niet nog erger? Misschien niet nog schrijnender? Nou, daar mag u over nadenken. En ik weet niet tot welk antwoord u komt. Of zegt u, het is allebei net zo erg. Maar misschien is dat die conflicten van binnenuit nog erger voor de Heere God. Want het is zijn volk. Zijn volk dat hij uit de ballingschap heeft teruggeleid. Zijn volk dat hij weer terug heeft gebracht. Zijn volk dat hij helpt tegenover de externe vijand. En nou blijkt binnen conflictenterrein. Sociale problemen, economische en een diepliggende spanning, dat eigenlijk de basis is van alle conflicten die naar buiten komen. Dat is één praktische les, met één al, hier en nu voor de gemeente, hè, die wij zijn. Natuurlijk moet je oog hebben en waakzaam zijn voor de vijanden van buitenaf, maar de boze is erop gericht dat wij interne problemen krijgen. En die interne problemen poppen meestal op, die komen naar buiten als er een bepaalde onderliggende spanning is. En dat zie je hier in hoofdstuk 5 van Nehemia naar voren komen. Er zijn drie delen en die gaan we in grote lijnen behandelen. Vers 1 tot en met 5, mogelijk hebt u het al kunnen lezen, hoofdstuk 5, gaat over klacht van armen. Vers 6 tot en met 13 gaat dan over hoe Nehemia leert dat je problemen oplost. En dan welk voorbeeld hij als leider geeft. Maar het is pijnlijk, interne problemen. Nou, we lezen in hoofdstuk 1 in vers 1 meteen al, dat het volk schreeuwt, het volk roept. Er is een klacht bij het volk van God. En zij roepen vanwege verdrukking. En dan beginnen de vrouwen te roepen tegen hun broeders. Zij die hen moeten helpen, zij waar je bij hoort, dan staat er het geroep is tegen, van de vrouwen, vooral tegen hun broeders, hun volksgenoten. Wat is het probleem? Het was het geroep van het volk, maar vooral was er groot gekerm van de vrouwen. Waarom? Ze konden hun kinderen niet te eten geven. Dat zegt vers 2. Er zijn zoveel kinderen, onze kinderen, zonen, dochters, we zijn veel en we hebben geen eten. Dat is de eerste klacht. Dan komt de derde. De eerste is pijnlijk, maar de andere is nog pijnlijker of net zo pijnlijk. Waarom? De eerste is vanwege gebrek. Een moeder die haar kind niet te eten kan geven. Gruwelijk. Maar de tweede is de tweede klacht in vers 3. Dan komt de klacht naar voren. We moeten ons eigendom, onze akkers verpanden, onze wijngaarden, onze huizen, om eten te kunnen kopen. En aan wie verpanden ze dat? Aan de rijken, want er was toen al verschil tussen rijk en arm. En die armen moesten hun bezit verpanden voor voedsel. En dat is natuurlijk gruwelijk. Maar wat de Bijbel ons leert, in Leviticus 25 kunt u dat nalezen, met name vers 14 tot en met 17, daar staat, wanneer jij iets gaat verpanden aan je naaste, dan zul je geen woekerprijs vragen, dan zul je niks vragen. Als je wat hebt, dan is dat puur genade. En je moet blij zijn dat je kunt delen. Dus dat ze hun medegelovigen afpersen, uitpersen is het woord, sorry, uitpersen. Maar dat ze daarmee dan ook nog tegen Gods woord, zijn expliciete gebod in Leviticus 25, dat is verschrikkelijk. En dan komt in vers 4, komt een derde klacht. En dat staat van de derde groep in vers 4. Die zeggen, ja, we hebben geld moeten lenen. Waarom? Omdat ze waren nu wel vrij, nou ze waren niet vrij, ze waren teruggekeerd, dat is het woord. Ze waren teruggekeerd in dat provincietje daar, in dat hele grote Medo-Persische Rijk. Maar ze moesten zwaar belasting betalen. Er is niks nieuws onder de zon hoor, zware belasting. Nou, daar kreunden ze, daar gingen ze er echt aan kapot. En er waren rijken, die hadden geld over en die leenden het aan de armen. Die Persische koning, hij had wel gezegd, jullie mogen teruggaan. Maar zo'n brave jongen was het niet. Dat was om het volk rustig te houden. Maar de belasting was zwaar. Ze hadden daar niks en ze moesten geld lenen. En daar werd een Hebreeuws woord, massa, dat betekent een last opgelegd. Dus men had geld om te lenen en dan werd dat, eigenlijk werd die groep die belasting moest betalen en daarvoor het geld leende, werd uitgebuit. Dus op alle fronten. En dan staat, dan is de algemene klacht in vers 5, ons vlees is toch als hun vlees, we zijn toch gelijke, we zijn toch hetzelfde. Dat is de algemene onderliggende klacht. We zijn allemaal hetzelfde. Maar er is een verschil, rijk en arm. En de rijken buiten de armen uit. Dat zijn nou je broeders, dat zijn nou je geloofsgenoten. En dan komt de diepste klacht, onze kinderen zijn verkocht als slaven. Onze meisjes, onze dochters, die hebben we moeten weglaten gaan om te dienen. En wie weet wat er met die meisjes gebeurt. Dat is de gruwelijke klacht van vers 5. Onze kinderen zijn als hun kinderen, namelijk onze rijke broeders en zusters. Maar moet je nou toch eens zien, wij moesten onze zonen en onze dochters als dienaren, je kunt ook vertalen, slaven, laten onderwerpen. Dat is de diepste klacht in dat eerste gedeelte, vers 1 tot en met 5. En het tweede is dan ons bezit is afgenomen. En als je de Tora leest, dat gaat ook tegen de Tora in. Want weer naar Leviticus. Leviticus zegt ook, als iemand uit je volk, en met name die familie is, zich moet verkopen als slaaf, dan moet je hem lossen, vrijkopen. Dan moet je hem terugkopen. En als iemand zijn bezit, denk aan het boek Rut, de losser. Als iemand zijn bezit moet wegdoen vanwege geldgebrek, dan zul je ervoor zorgen dat jij met je middelen zorgt dat familiebezit in die familie blijft. Dus ze gaan niet alleen wreed met de medegelovigen, hun broeders en zusters om, maar ook direct tegen Gods woord. Want al deze aanklachten zijn een directe opstand tegen Gods woord. Het is echt tegen Gods woord ingaan. Ja, en dan krijg je het tweede gedeelte van hoofdstuk 5, dat is vers 6 tot en met 13. Dat kun je als een eenheid bezien. Dat is, hoe gaan we nou deze problemen oplossen? Nehemia wordt boos. Er staat in vers 6, hij spreekt in eerste persoon, hij heeft dit meegemaakt. Toen ik nu hun gekerm en deze klachten, deze woorden hoorde, dat zegt vers 6a, Nehemia zegt dus, ik hoorde hun gekerm en toen werd ik woest. Je zou kunnen zeggen, hij ontbrandde in woede. Zo staat dat er ook. Ik ontbrandde zeer in woede. En dan komt iets heel moois. Woordelijk staat in vers 7a, daar staat, mijn hart beraden bij zichzelf. Mijn hart beraden. Dus hij geeft aan, mijn hart is nu in overleg met zichzelf. Hij reageert niet impulsief. Hij reageert niet omdat hij woest is. Hij kiest duidelijk de kant van de klagers. Maar vers 7 zegt, mijn hart beraadslaagde in mij. Bijzonder. Hij spreekt in eerste persoon en nu maakt hij zijn hart, dus dat is de zetel van je gevoelens, van je emoties, ook van je wil. Hij beraadslaagt in het meest diepe van zijn wezen en daarin ligt ook een praktische les voor ons. Niet impulsief reageren, niet meteen, boem, daar ga ik, want jullie zijn fout en ik ga nu vertellen hoe het moet. Hij reageert niet impulsief, zijn hart beraadslaagt in zich en hij reageert dan in vers 7b door met, en dan noemt hij de groepen met de vooraanstaande met de overheden, dus met de belangrijke vooraanstaande mensen, de rijken en de leiders, door met hen te overleggen. En dan zegt hij, jullie vragen in vers 7, jullie vragen een, en dan gebruikt hij een heel zwaar woord, dat is een last, maar het is meer dan een last. Het is een drukkende last. Het woord wat hier staat is een woord dat betekent, je drukt ze hiermee kapot, je maakt ze kapot. Jullie leggen een last op.
Dat,
ja? Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Je bent te snel. Ja, dank je. Jullie vorderden dat. En een ieder, en dan zegt hij er nog bij, ieder van jullie vooraanstaande en leiders, een ieder van zijn broeder. En dat is heel schrijnend. En dan wat doet hij? Hij belegt een volksvergadering. Dat is bijzonder. Een vergadering. Allemaal opgeroepen. Tegen hen. Tegen die leiders. Tegen de rijken. Tegen de vooraanstaande. Dus hij beroept een grote volksvergadering van rijken en vooraanstaande. En dan geeft hij aan dat ze niet goed handelen. Dat is het eerste wat hij zegt. Hij zegt in vers 8, ik zei tegen hen, onze broeders, de Joden, hebben wij, hij gaat zich eigenlijk, zegt hij het nu, in eerste persoon meervoud. Hij benadrukt hun onjuiste handelen, maar hij zegt niet jullie, hij zegt wij. Dat is heel opmerkelijk. Want later gaat hij zien, laten zien hoe het wel moet. He, die aan de heidenen waren verkocht. Hij bedoelt te zeggen, degene die in de ballingschap waren, we hebben ze teruggehaald en nu zijn ze hier en nu gaan we ze uitbuiten. Ze zijn naar ons vermogen teruggekocht en dan komt een vraag, zouden jullie nu ook je broeders verkopen? Want dat is wat gedaan wordt. Ze moeten zichzelf als slaaf, als dienaar verkopen. Of zouden zij aan ons verkocht worden? En wat zegt vers 8 dan aan het slot? Hè? Ze hadden niks te zeggen. Ze zwijgen. Wat is dat mooi. Als je met het wapen van Gods woord en met uitleg daarvan en toepassing, dat je dan de ogen kunt openen. Gods woord. Hij laat zien wat Gods woord is. Wat Gods woord leert. Hij laat zien wat verkeerd is. En dan, als ze dan beschaamd zijn en eigenlijk zonder antwoord zijn, zegt vers 8. En ze hadden niks te zeggen. Ze zwijgen. En dan komt, dan, dat is het moment waar je een geestelijk appel kunt doen. Waar je tot het hart kunt doordringen. Als de mens verootmoedigd is. Als de mens heeft ingezien, ik heb gezondigd. En dat is heel actueel. Door Gods woord worden aangeraakt. Door Gods woord tot inkeer komen. Door Gods woord dat diep tot je doordringt en je aanraakt, tot erkenning komen. Ik heb hier niks tegen in te brengen, ik heb gezondigd, we zijn fout. Dan is dat het moment dat de geest Nehemia gebruikt en zijn woord en zegt in vers 9. Zie je, hij doet het er niet voor. Nee, eerst als ze verootmoedigd zijn, stil. Je kunt je voorstellen, staan ze allemaal met gebogen hoofd. Zo stel ik me. Ze hebben niks te zeggen. Beschaamd. Dat is het moment waarop je dan kunt zeggen, dit is niet goed wat jullie doen. En dan komt de vraag, zou je nou niet wandelen in de vrezen van onze, niet mijn, onze God. En wat is de vrezen van onze God? Dat is, in alles wat je doet, beseffen, ik leef voor Gods aangezicht. Dat is de vrezen van de Heere. Dat is een wijsheidsbeginsel. En dat is heel actueel. Dat geldt ook ons hier en nu. Beseffen, dat is wijsheid naar de Bijbel. Dat is de wijsheid die Spreuken leert. Dat is de wijsheid die de Tora leest, leert. Dat is de wijsheid die heel Gods woord leert. Maar vooral de Tora en Spreuken. Mens, besef, je leeft voor Gods aangezicht. En leef in niet negatieve angst, dat is niet de vrezen van de Heere. Het is positief, liefdevol ontzag voor hem. Daarom krijgen ze die bijzondere opdracht in Numeri 15. En dat wordt door velen geïmiteerd. Ik bedoel dit niet vervelend, dus haken, maar een gebedsmantel om en met die kwasten, weet u wel, die gebeds, en dan, ja, imiteren we de Joden. Of we, men, moet ik zeggen. En dan slaat men helemaal de plank mis. Want het gaat niet om een gebedsmantel om te slaan, om daarmee Joden na te doen. Nee, het gaat erom, wat leert die gebedsmantel? Die leert volgens Numeri, even kijken of ik het goed zeg, Numeri 15. Numeri 15. Vers 38 en verder. Zeg tegen de Israëlieten dat ze zich kwasten aan hun kleren maken. En dat is niet voor de sier, want dan staat er. Numeri 15, vers 36, 37, 38. Geweldig! Een permanent gedenkteken aan je kleren. Jongeren hebben wel eens, en waarom ouderen niet, zo'n armbandje. Wat zou de Heer Jezus doen? Of een dergelijke uitspraak. Want dan staat er, als ze die tzitzit, dat heet het tzitzit in het Hebreeuws, als ze die gedenkkwasten zien, dus die, hoe heet dat ook weer, franje. Als ze die kwasten, die franje, als ze die zien, wat zegt de tekst dan van Numeri 15? Dan zullen ze denken aan de Heere God en niet sporen naar hun hart, naar hun ogen, om af te hoereren van mij. Maar dan zullen ze gedenken, er is een God in de hemel die me ziet. En ik leef constant, altijd, ook nu, voor zijn aangezicht. En daarom hebben de Joden aan hun kleren van die witte kwastjes van die. En dat zit ook aan de gebedsmantel. En gaat het dan om zo'n kledingstuk om te hebben? Nee, het gaat erom te weten wat het betekent. Nou, daarom zegt hij in vers 9, en zij kenden het, hè? Want het gebod van de tzitzit, de gedenkkwasten, die hadden ze al lang gekregen in de tijd van Mozes, 15e eeuw voor Christus. En we zitten nu in de 5e eeuw voor Christus. Dus, 1000 jaar geleden kregen ze dat gebod. Gedenk, er is een God in de hemel. Ja? En hij ziet je. Gedenk aan zijn woorden. Nou, daarom roept hij ze op. En dat is een kernthema bij Nehemia. Leven in de vrezen van onze God. Om niet een hoon te zijn voor onze vijanden. Want de vijand, is dit niet heel actueel? Als je niet leeft in de vrezen van de Heere en je begaat zonde, je wijkt af van het pad, dan staat meteen de vijand klaar. Kijk eens, dat zijn ook christenen. Volgt u een beetje de media? Wat er allemaal door de journalisten met goede of minder goede intenties allemaal gezegd wordt over het christendom. Nu weer een schandaal van de oprichter van Willow Creek. Was het geval met die ene al niet genoeg? Maar de media smullen ervan. En wie wordt tot hoon, tot smaad? Kijk eens, dat zijn christenen. Dat is de grondlegger van een van de grootste kerken in. En het gebeurt dichtbij ook. Dat is wat hier staat. Dat we een smaad worden, dat we smaad zijn voor de volkeren en voor, hè, onze vijanden. niet leven in de vrezen van de Heere. Dat is de oproep van Nehemia 9. Wandelen in ontzag voor onze God en de vijand geen reden tot smaad geven. Is dat niet heel actueel? Een concrete, praktische les voor hier en nu. Er wordt tussen haken en gezegd, ach, het Oude Testament is zo ver weg, zo ver weg. Ja, het is heel ver weg, maar het is ook heel dichtbij. Als je het maar leert lezen met de ogen van het geloof. En door de leiding van de Heilige Geest, dan komt het heel dichtbij en dan is het heel praktisch. En dan krijgen we het vervolg. Nehemia gaat dan zeggen wat hij als voorbeeld geeft. Dan zegt hij, ik, broeders, mijn jongens, wij vragen toch ook geen geld en geen koren van hen. Laten wij, en hij sluit zichzelf in, laten wij deze last opleggen dan naleggen. Maar hij noemt wel even, wij doen het toch ook niet. Terwijl hij er was als gouverneur. Hij had wettelijk, namens de koning, had hij het recht om een zware last te leggen. Om veel betaald te krijgen. Uit een heleboel dingen blijkt dat Nehemia van een hele rijke familie moet zijn. Maar hij betaalt, hij geeft en hij dient. En hij zegt, dat is wat wij allemaal moeten doen. En dan roept hij ze op in vers 18 om het bezit aan de armen terug te geven. In vers 11. Laten we teruggeven hun akkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden, hun huizen. Ze hadden hun huizen weggehaald. Geef alles terug wat jullie van hem hebben gevorderd. Het is meedogenloos wat er gedaan was. Hè? Huis wegnemen. Akkers, waar moeten ze van eten? En wat is dan het antwoord en de reactie? Die is positief in vers 12. Dat is weer zo mooi dat je ziet. Gods woord is bij machte. Niet door kracht. Niet door geweld, niet door ik ben de gouverneur en ik zal jullie en je doet het. Nee, hoe doet hij het? Eerst in zijn hart beraad overleggen. Daar begon het, hè? Overleggen in zijn hart. En dan leert hij ze de weg van de vrezen van de Heer. En dan zien we dat de Heilige Geest het werk doet. Daar mogen we toch van uitgaan dat de Heilige Geest door zijn woord en door deze man gewerkt heeft. Hij roept ze op om het bezit aan de armen terug te geven in vers 11.
Gineke, ik had hem gevraagd over dat teruggeven. Want dat 49ste jubeljaar, dan moesten ze toch het land weer terug.
Ja.
Maar ze zijn dus in ballingschap gevoerd. Omdat ze die teruggave nooit gedaan hebben.
Ze zijn in ballingschap gevoerd. Eigenlijk vanwege alle zonden. Ja. Dat is een van de zonden. Ja. Wat u noemt is een van de vele zonden. Je zou kunnen zeggen, voor de ballingschap stuurde, dat zegt 1 Koningen of 2 Koningen 13 en andere hoofdstukken. God stuurde profeten om te zeggen, laat de afgoderij, dat was één basiszonde, hele grote zonde, en keer terug naar het woord van God. Dat gaat samen, afgoderij, afdwalen van het woord. En omdat ze afdwaalden van het woord, was er afpersing, last opleggen, dus die zonde was er. Ja.
Maar wat ik zeg, dus ik wou me toen terug, en ik wou zeggen, de families werden toen toch altijd het land toebedeeld, bepaalde stammen.
Ja.
En dus nu kwamen die 2 stammen of 3 stammen terug. En dat hebben ze dus niet meer gedaan, dat land verdeeld.
Dat gaan we zien in hoofdstuk 7. Dan gaan we zien dat ze weer naar, dan komt de lijst. In hoofdstuk 7 komt de lijst met alle mensen die uit de ballingschap zijn teruggekeerd. En dan zie je dat er gecontroleerd wordt, zijn jullie echt Joden, horen jullie daarbij? En dan gaan ze terug naar hun, dan wordt het land weer verdeeld. Nou, dat komt in hoofdstuk 7. Een hoofdstuk waarvan ik zeg, ja, er zijn heel veel namen, maar dit is wel een punt wat er in naar voren komt. Nou, dus dat gaan we wel zien. En het is zelfs zo dat als er mensen zijn die zijn teruggekeerd en die niet in de lijst van geregistreerden uit de ballingschap teruggekeerden voorkomen, dat die even apart worden gezegd. Even wachten, jongen, want je staat niet in de lijst. Dus dat gaat... Dat komt dus inderdaad. Deze vraag kunt u stellen, andere vragen die komen naar voren en het is allemaal terug te leiden naar niet leven, handelen naar Gods woord. Maar er komt een positief antwoord en een goede reactie. Want je kunt natuurlijk zeggen, nog even tussen haken, ja, in het jubeljaar daar keert alles terug, maar hoe lang moeten ze dan wachten? Dan zijn de kinderen al lang uitgebuit en dan zijn ze omgekomen van de honger. Dus ze moeten alles teruggeven. En dan komt een positief antwoord, een positieve reactie en dan zeggen ze, we zullen het terug. Nee, geven en we zullen niets vorderen van hen. En dan... 12b haalt Nehemia de priesters erbij. Hij maakt er dus een godsdienstige aangelegenheid van. Het is niet puur sociaal materieel. Hoort bij elkaar. Het is onderdeel van je leven. De priesters worden erbij gehaald en bij die handeling wordt ook een eed afgelegd. Ze moeten de eed afleggen dat ze zullen doen naar hun woord. Het belang te doen naar wat je zegt. Houden aan je woord. En dan zie je in vers 13a, hij schudde zijn, en dat woord wat hier staat, heb ik vertaald met kledingsplooi uit. Dan zegt u een kledingsplooi. Nou, dit is een symbolische handeling. In de tijd van Nehemia droeg men in ja, van die lange gewaden, mannen droegen meestal ook een lange jurk. Ja. Dus... We zeggen toch niet tussen haar dat een man een vrouwenkleed droeg. Maar goed, mannen droegen dus heel vaak een zo'n lang gewaad. En dan had je daar plooien en in die plooi werd dan, dat was een soort bewaarplaats. Een bewaarplaats in de plooi van je gewaad. En het was een symbolische handeling dat wanneer je die uitschudt, leeg maakt dat je aangeeft, zo word jij ook uitgeschud. En we zien dat in... Handelingen, in Handelingen 18 vers 6, doet Paulus hetzelfde. Als u wilt kunt u het nalezen. In Handelingen 18 vers 6 doet Paulus dezelfde symbolische handeling ten opzichte van de mensen in Korinthië die zich niet willen onderwerpen aan de werking van de Heilige Geest. Dus Handelingen 18 vers 6, daar zie je ook. Het is dus een symbolisch handelen. Zo zullen jullie dan worden uitgeschot, geschud, iedereen die niet doet wat nu gezegd is. Je zult uitgeschud worden uit je huis, uit je werk. Hè, en de hele gemeente, en dan komt een heel mooi antwoord, zegt amen. En amen betekent amen, zo is het. Het is een instemming, in het Nederlands hebben we het woord beamen, instemming, maar het is meer dan het Nederlandse beamen. God wordt hierbij betrokken en als ze dan zeggen amen, dan is dat ook een bekrachtiging en erkenning. Wat nu gezegd is, dat gaat God ook doen. En dan volgt een lofprijzing voor de Heer. Dus de hele gemeente die zegt hè, dat ze ermee instemmen en ze prijzen de Heer en ze doen naar het woord. Je belofte doen. Ja, dan kunnen we afsluiten in het gedeelte wat dan nu volgt. Vers 14 tot en met 19, daar gaat het over Nehemia en zijn voorbeeld. Hij is onbaatzuchtig en naar aanleiding van dit hele gebeuren kijkt Nehemia terug op een tijd van 12 jaar. Hij is landvoogd, gouverneur zo je wilt, gouverneur geweest van het 20ste tot het 32ste regeringsjaar van Artaxasta. Dus 12 jaar is hij gouverneur geweest en dan blikt hij terug en dan vat hij dat samen. Hij zegt dat het volk heeft hij geen zware lasten opgelegd en hij heeft zich ook niet als een despoot, als een harde meester over het volk gedragen. Waarom? Dan geeft hij eigenlijk aan waarom. Hij zegt, de vorige gouverneurs, zegt hij in vers 15, die voor me waren, die hebben het volk bezwaard. Die hebben van hen van alles genomen, brood, wijn en zoveel shekel, 40 zilverstukken, we nemen aan per jaar. En ze heersten, hun dienaren heersten over het volk, maar ik heb dat niet gedaan. En dan zegt hij iets heel bijzonders. En dan komt hij weer terug op vers 9. Zouden we niet leven in de vrezen van de Heere? Waarom heeft hij zich niet als een despoot gedragen? Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij wandelde in vers 15 aan het slot in de vrezen van onze, in de vrezen van God. Dus de vrezen van de Heere, dat zei ik al, dat is een heel belangrijk thema in het leven van Nehemia. Een actief man, een man die heel veel dingen doet, een man die leiding geeft, maar alles steeds weer in de vrezen van de Heere. Zijn gedrag wordt bepaald, en als we dat nou van hem leren, dat van hem overnemen, elke dag, een gedrag dat bepaald wordt door de vrezen van de Heere. En dat is de essentie van de Bijbelse wijsheid, zeiden we. Bijbelse wijsheid heeft niks te maken met hoeveel diploma's je in je bureau la hebt liggen, of hoeveel bullen je hebt, of hoeveel... kan mooi of niet mooi zijn, maar diploma's die je kunt hebben. Het is waardeloos als je dit niet kent. Leven uit de vrezen van de Heere. In mijn studententijd heb ik een bordje gemaakt en daar stond: de vrezen van de Heere is het begin van alle wijsheid. En dat is essentieel. En daar heb ik altijd om gebeden om in die wijsheid te mogen blijven. De wijsheid van de vrezen van de Heere. En dat zegt hij ook. En daarom zegt hij in vers 16, zegt hij ook hoe hij het werk, dan keert hij weer terug, hoe ik het werk nu als gouverneur heb gemaakt. Ik heb ook, zegt hij in vers 16, aan de muur gewerkt. Ik heb geen land gekocht. Al mijn jongens, die zijn daar ook bij elkaar geweest en aan het werk gegaan. Hij had dus knechtjes. En dan gaat hij nog iets vertellen waarbij je misschien even achter je oren krabt van nou... En van de Joden en van de kant van de overheden had hij dus dagelijks gasten aan huis, aan tafel. 150 man. Hebt u het gelezen? Hij moet dus wel erg rijk geweest zijn. Nou, maar dan komen er ook nog bij, en die van de volkeren die om ons waren, die zijn allemaal aan de tafel geweest. Dus bij die 150 zijn ook nog uit de volkeren mensen geweest. Nou, dat zal toch wel een hele club geweest zijn. Want als je dan in vers 18 leest wat ze voor één dag maakten. Nou, ik stond er wel van te kijken. Een rund. 6 schapen. En dan ook nog vogels. En dan had hij dan ook nog wijn, veel wijn voor 10 dagen. Voor het geval u daar toch ook even een vraagteken bij zet. Ja, men dronk water of wijn. Waarom? Omdat elk ander vorm van sap, ja, dat ging fermenteren. Dat bedierf, bedorven, dat ging bederven. Dus vandaar ook veel wijn. En dan heeft hij zegt maar, ik heb het brood van een gouverneur, dat is een uitspraak voor, wat mij als vooraanstaande als gouverneur toekwam, heb ik niet gevraagd. Waarom? En dan komt het. Dat is ook iets wat hij ons leert. Omdat hij zag dat de dienst van het volk, dit volk, was zwaar. Met andere woorden, wij zouden in onze tijd zeggen, ik wilde ze niet bezwaren. Ik wilde ze niet belasten. Dus wat laat hij zien? Hij heeft een zacht hart. Hij heeft mededogen. Hij kent erbarmen. Hij is zacht. En dan eindigt hoofdstuk 19 met een gebed. Dat is weer typisch voor Nehemia. Vers 19 eindigt met een gebed. Gedenk mij, mijn God, over alles wat ik aan dit volk heb gedaan. Gedenk aan mij, mijn God. Dat is niet omdat God me vergeet. Gedenken, heb ik al meer gezegd, is in het Hebreeuwse theologische gebruik, betekent gedenken. Als God gedenkt, dan is dat God gedenkt aan zijn belofte en komt dan in actie. Zoals hij zijn volk gedenkt in Egypte. Wanneer ze klagen, gedenkt hij zijn verbond met Abraham en gaat hem verlossen. Gods gedenken betekent, ik denk aan je en kom in actie. Ik werk voor je. Daarom zegt hij, gedenk aan mij, mijn God. Wat leert hij ons aan het einde van hoofdstuk 5? Altijd weer eindigen met een intens gebed. Want dat betekent, ik kan het zelf niet. Gedenk me, want ik heb uw kracht nodig. Ja, als we dit nou afsluiten met een samenvatting. Wat is nou de boodschap, de geestelijke les en de praktische toepassing? De problemen benoemen, zoals dat in vers 1 tot en met 5 ging. Doen we dat nu? Eerste praktische les. Draai er niet omheen. Noem de dingen. Kijk wat er aan de hand is en noem het. Laten we eens om ons heen kijken of dat gebeurt. Vaak wordt het onderling in groepjes besproken, maar niet open en bloot. Dit is het probleem, we benoemen het en dit is de oplossing. Heel heilzaam. Vijand geen aanstoot, geen reden tot smaad of hoon geven. Beseffen dat onze levensstijl, ook hier en nu, van mij, van ons, is een getuigenis naar de ander. Wat ziet de ander in mij, in ons? Persoonlijk en als gemeente. Want Satan is aan het kijken. Waar kan ik jullie pakken? Wat kan ik doen? En vooral, wat kan ik naar buiten brengen om jullie in discrediet te brengen? Hebt u het gelezen wat er nu op de battle, hoe de battle in opspraak komt? Vanwege duivels uitdrijving van een jongetje. De media vindt het heerlijk. Kijk eens wat er op de battle, de camping de battle, evangelische camping de battle. Kijk eens wat er gebeurt. Duivels uitdrijving, exorcisme op een jongetje. Dus de wereld wil kijken, waar kunnen ze ons pakken? Laten wij geen aanstoot geven. Als leider en in ieder van ons het goede voorbeeld geven. En dan eindigen met Nehemia's gebed. Alles eindigt met gebed. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Zullen we met dat gebed eindigen en dan naar de pauze? Ik bedoel eindigen dus het eerste gedeelte. Ja? Is dat goed, broeder, dat we ja, naar de pauze gaan? Ja, ik denk misschien schrikt onze broeder dat ik op tijd ben. Ja. Dat is ook wel een beetje. Ik kom er naar schrijven.
Ja, dus dat zal ook wel weer even Dan denk ik.
Of zo gevoeld. Maar dat
ja, dat denk ik. Dat denk ik. Ik denk, want anders zou ik dat ik dan altijd maar weer die kant op duw of zo. Dat zou ik niet.
Maar ja, het kan ook zijn dat er weerstand is en dat, dat beleefd zijn. Haar weerstand.
Ja.
Tegen de Heilige Geest.
Ja.
Ja, maar daarom vind ik dat erg. Ja. Dus dat daar weet ik, dan denk ik, wat is er nou nodig om, om hun tot in te brengen?
Ja. Ja.
En als ik dat las, het pas weer in het boekje van de, dat ik steeds moet wachten. Ik denk, ja, heerlijk, dat moet ik ook. Ik moet wachten, wachten en ik weet dat u hebt alles in uw hand. En, maar dat die wachttijd soms ook nodig is ter voorbereiding op iets wat komen gaat. Weet je, dat ik dan ook weer... denk van, wat staat er nog te gebeuren? Ja. Omdat ik alles wel zie wat ik lees en hoor. Ik denk van, wat moet ik dan mee?
Ja.
Wat staat er nog te komen dan?
Ja.
Waardoor ik me voorbereiden moet.
Ja, ja, voor de niet werken bij je uit, dan geldt misschien wel het motto van verkondigd tegen Griek, desnoods met
ja.
En dan al met daar, in jouw levenshouding, zodat jij in het leven staat.
Ja, maar wat, dan, ja, ik denk, ja, wat kan ze daar verder van...
Ja,
merken. Ja, dat is ook weer lastig, hè?
Ja, het is best lastig.
Ja, maar dat is lastig.
Ja. Ja.
Maar goed, zo ben ik aan al die aan het strijden.
Ja. Binnen het ook strijden.
Want het gaat van, geef me de juiste woorden en...
Ze weten echt dat ik dat kan zeggen, dat het maar goed maken. Ja,
later denk ik van, had ik ook niet moeten doen. Dan snap ik het zelf ook wel beter, dat ik niet allemaal had hoeven te vertellen. Ik dan in is er echt met God en
mijn bevestiging. Ja. Het is ook wel lastig, want
dan
houd je zo bezig.
Het houdt me erg.
Ja, en daar word je er vol van. En dan wil je ook proberen uit te leggen wat het voor jou betekent.
Ja.
Zonder een preek uit te geven.
Hoe ik dat beleefd heb, hoe ik er nog gegaan ben. En waar ik kwam helemaal niet over.
Nee.
Ja, ik overhoud, hè.
Oh.
Ja.
De afronding van de muur, ondanks alle valstrikken die er worden gemaakt door de vijand voor Nehemia. Het wordt nu heel heftig. We vatten weer even samen vanaf hoofdstuk 5. Hoe was het ook weer? In hoofdstuk 4, vanaf hoofdstuk 4 bedoel ik, vanaf hoofdstuk 4 zagen we dat er tegenstand was door spot, dreiging, hebzucht. Kwam dus in hoofdstuk 5 naar voren. En nu in hoofdstuk 6 gaat het dan vooral door aanvallen weer van buitenaf. Dat is door intrigeren en door insinuatie en intimidatie. Hele venijnige pijlen, methodes van de vijand. Dus dan zien we eerst van buitenaf. Hoofdstuk 5 was het tegenstand door hebzucht, even samengevat, hè, van binnenuit. En dan komt het weer van buitenaf. Hè, de vijand die neemt nu andere wapens ter hand. Eerst was het spot en dreiging, nu wordt het veel heftiger. Hier zitten ook weer bijzonder actuele en zeer van toepassing zijnde aspecten aan. Dus heel actueel en zeer van toepassing. We lezen dat na de aanvallen, het einde van hoofdstuk 6 vers 17 tot en met 7 gaat het over het voltooien van de muur. Dus vanaf hoofdstuk 6 vers 15 nog een paar versen over de afronding van het werk. En dan gaat het in hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 3 over beveiliging. En dan van 4 tot en met het einde zijn het allemaal namen. Dus hoofdstuk 7 kunnen we in grote lijnen doorheen. Nou, waar gaat het in hoofdstuk 6 dan nu onder? Ondanks de tegenstand vordert het werk. Dat is al een heel mooi punt om te noemen als bemoediging, ook voor ons hier en nu. Ondanks tegenstand van buiten, van binnen, van buiten. Het werk van God is niet te keren. Het gaat verder. Tegenstand op verschillende manieren. Intrigeren, leugen, insinuatie, intimidatie. Dat zijn ook actuele wapens van de vijand. Nou, in vers 1 tot en met 4 van hoofdstuk 6 kun je zeggen, het gaat in die vier versen om aanvallen op de dienaar van de Here, op zijn volk. En wat is het wapen? Intrigeren. Ingewikkeld doen, moeilijk doen. Een aanval door, een aspect daarvan is ook verwarring zaaien, onzekerheid zaaien. Dat is een actueel wapen, hè? Verwarring en onzekerheid. Nee. Hebt u dat wel eens meegemaakt, dat opeens dat je denkt, wat is hier aan de hand, waar gaat het over? Dat er opeens allemaal, je denkt, waar gaat het nou over, maar ik snap er niks meer van. Verwarring, als een wapen van de boze. In Efeze staat ook, Efeze 6, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen boze machten, overheden in de lucht. En die zijn nog steeds heel actueel. Die zijn er nog steeds. Want er staat toch nog steeds dat we onze geestelijke wapenrusting moeten aandoen. En weet u wat nou zo opvallend is? Even inzoomen op Efeze 6. Men bestudeert mee heel veel de geestelijke wapenrusting. De Bijbel, het zwaard en het schild. De schoenen, de bereidheid van het evangelie. En dan vaak wordt overgeslagen waarom je nou die hele geestelijke wapenrusting nodig hebt. Waarom? Stel je voor dat hier iemand binnenkomt met een schild en een zwaard en een helm en... gaat het wel goed met je? Nee, je hebt een wapenrusting als je weet er is gevaar, er is strijd. En dan wordt de reden voor die wapenrusting gegeven, namelijk want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, tegen machten, boze geesten... Vuile geesten in de lucht om ons heen. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En soms zijn ze ook zichtbaar. Nou, hier merk je dat ook. Er staat, en het gebeurde toen, werd gehoord door, en dan komen ze weer, Sanballat, Tobia, Geshem de Arabier. Ze worden weer genoemd. Kent u ze nog van hoofdstuk 2? Daar werden ze ook genoemd, hè? Hoofdstuk 2 zijn ze meerdere keren langs geweest. Nou, hier worden ze weer genoemd. En dan staat er, en onze andere vijanden. Dat is ook bijzonder. Kun je die vertaalslag maken? Die en die en die. Concrete dingen waar we als christen en als gemeente onze vijand in kunnen zien. Maar dan heb je nog zoveel anderen. Zoveel andere vijanden. Toen ze hoorden dat de muur was gebouwd, waarom was die muur nou zo belangrijk? Symbolisch en concreet, symbolisch als afscherming tegen de invloeden van buitenaf, de gevaren van buiten. Wij moeten ook onze persoonlijke muur bouwen, afschermen tegen de vijanden en als gemeente ook. En wachters bij de muur en wachters bij de poorten, komt in hoofdstuk 7. En dan stuurt, en ze hoorden dan dat de bressen zijn gedicht, zijn vers, zegt vers 6:1, maar dat de poortdeuren zijn nog niet geplaatst en dat is heel kwetsbaar. Dus de gaten, de bressen zijn gedicht, maar de poorten, ja, daar moeten nog de muren in worden opgehangen. En dan stuurt Sanballat en Geshem en dan sturen ze een bericht en dan zeggen ze, laten opeens een vriendjespolitiek. Trap er niet in. Zullen we bij elkaar komen in het dal Ono? En nu komt er iets heel belangrijks. Je zou toch denken, nou, we worden vriendjes, ze willen lief doen, ze willen aardig voor me worden. Zou je dat ook niet denken, waarom zou ik dan zo agressief doen? Waarom zou ik dan altijd zo afwijzend zijn? Maar aan het einde van vers 2 staat iets heel belangrijk. Nehemia weet, ze zijn van plan hem kwaad te doen. Dit is een heel opvallend gegeven en voor ons heel belangrijk als leerpunt, als boodschap. God wil, kan en zal zijn kinderen openbaren wat ze moeten weten. In tijden van nood, in tijden van gevaar, in tijden van onkunde. Want hoe weet hij dat? Hoe weet hij dat? Die vraag komt elders in dit hoofdstuk ook naar voren. Hoe weet je dat, dat hij iets niet moet doen? Want hij zegt, ik wist wat er zou gebeuren. Dit is openbaring door Gods Heilige Geest. God kan dingen openbaren. Waardoor hij zijn kinderen beschermt en ze leidt op de weg die ze wel of niet moeten gaan. Wat ze moeten doen. God geeft hem die wetenschap. Ze wilden mij kwaad doen. Dat weet hij. Het plan is hen kwaad te doen. En dan zegt hij, als ze boden sturen, dan zegt hij, ik doe een groot werk. Wat wij voor de Heere God doen, zeggen we daar ook van, het is een groot werk. Leidt me niet af, want ik doe iets groots. Niet dat ik zeg, ach, wat belangrijk ben ik, ik doe wat groots. Nee, degene die ik dien is groot. En wat ik voor hem mag doen, is daarom groot. En ik laat me er niet van afhouden. Ik kan niet komen. Laat me niet van me ver komen. In vers 3 zie je de misleidende, paaierige, afleidende aanvallen van de vijand. Die probeert je af te houden van wat je moet doen en probeert je kwaad te doen. En tot 4 maal toe, vers 4, 4 maal toe. En dan antwoordt hij heel diplomatiek en zegt, want het is tenslotte een diplomaat. En dan zegt hij steeds weer hetzelfde. Ik ben bezig met een groot werk, hou me niet af, ik kan niet komen. En hij zegt ook niet, want ik weet wat jullie van plan zijn. Stelletje geboefte, dat zouden wij misschien zeggen. Boef, ik weet wat je wilt. Nee, hij is heel diplomatiek. Ik vind dat een les, althans voor mij. Gewoon heel netjes en diplomatiek. Kom niet. En dan herhalen ze het. Waarom die herhaling? Dat is psychologische druk. Iemand onder druk zetten. En dan steeds antwoordt hij hetzelfde. Vers 5 tot en met 9. Daar komt een ander wapen. Goed, de druk, de misleiding, het intrigerende, dat werkt niet. Dan gaan we verder. Nou gaan we insinueren. En dat kan heel venijnig zijn. Dan komt Sanballat op dezelfde manier, zegt vers 5. Tot 5 keer toe, ziet u wel weer ook die psychologische druk. Voor de 5e keer komt hij met zijn jongen en dit keer heel venijnige insinuatie. Met een open brief in zijn hand en dan staat er. Het is overal onder de volkeren gehoord. En Gashmu, wie Gashmu is, weten we niet. Jij, Nehemia, en de Joden die bij zijn, die willen in opstand komen tegen de koning. De koning daarin van het Medo-Persische Rijk. Jullie willen in opstand komen. En jij, Nehemia, jij wilt de koning van de Joden zijn. En daarom doe je dit. Dit is gewoon insinuatie. Zo vijandig kan de vijand zijn. Wees op je hoede, want er is niks nieuws onder de zon. Wat de vijand toen deed, kan hij nu ook doen. Smaad, hoon, insinueren wat er helemaal niet is. Is dat herkenbaar? Er wordt iets, zou dat en dat niet spelen? En dat wordt tegen een ander gezegd, de ander pakt het op en dan zegt hij, ja, daar en dat, dat en dat speelt. En op een bepaald moment is het al waarheid. Wat de een heeft geopperd als een insinuatie, wordt meteen al als waarheid als gerucht en als waarheid verspreid. Nehemia, die weet wat er aan de hand is. Want ze gaan verder en dan zeggen ze, het is gewoon verzinsel. Je hebt al profeten uitgeroepen en die moeten jou tot koning in Juda uitroepen. Nehemia weet, dat zal van de koning, hè, de Medo-Persische koning, zal zal gehoord worden. Waar hadden ze het vandaan? Dus ze verzinnen ook nog dat hij profeten had aangesteld om hem als koning uit te roepen in Jeruzalem. En dan zegt hij in vers 8, hij zegt, dit zijn verzinsels uit je eigen hart. Hier komt het hart naar voren. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond, zegt Spreuken. Wat deed Nehemia ook weer toen hij de klachten van de Judeërs hoorde? Zijn hart beraadslaagde in hem. Toch? En nu zegt hij, jullie hart zit vol van verzinsels. En je verzint zomaar wat, je insinueert iets wat helemaal niet waar is. Maar dit is een machtig wapen van de vijand. En het is zo actueel. Wat er nu tegen Israël gebeurt, heel veel dingen zijn insinuatie, intimidatie. Verzinselen uit je hart, vers 8. En dan zegt vers 9, dat Nehemia weet, het is intimidatie. Het is om je te intimideren, om je bang te maken. Dat is het wapen van de vijand. Laat je niet intimideren, laat je niet bang maken, maar je moet het wel doorzien. En hij weet ook wat de intentie is, zegt vers 8, want hij weet, ze wilden ons bang maken, hier praat hij in eerste persoon, allemaal zochten zij ons zo bang te maken. En ze zeiden, hier laat hij weer zien, de Heere God heeft mij iets geopenbaard. Ik weet het. Ze willen daarmee dat ons handen ophouden met het werk te doen. Dat het niet gedaan zou worden. En wat komt er dan opeens overheen? Weer zo'n leerpunt van onze praktische geestelijke Nehemia. Sterkt u mijn handen. Hij weet, deze intimidatie, dit is om mijn handen van het werk af te houden. En dan meteen bidt hij en leert hij ons, als er iets is waarvan je weet, dit is de aanval van de duivel, die wil je daarvan afhouden, dat mijn handen rusten, meteen bidt hij, sterk mijn handen. Daar eindigt het gedeelte van vers 5 tot en met 9. Er wordt geïnsinueerd en er wordt geïntimideerd. Maar die intimidatie die gaat nu naar een hoogtepunt of een dieptepunt, zo u wilt. Vers 10 tot en met 14. En dit is ook uiterst actueel. Hoe vaak hebben we al tegen elkaar gezegd, dit is actueel. Want de vijand heeft wapens die heel oud zijn. En die zijn nog actueel. En nu gaat het wapen van de valse profetie in werking komen. Oh, dat geldt niet meer. Nee? Valse profetie. Vers 10 tot en met 14. Dan lezen we. Ik kwam in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Megatabel. En hij was opgesloten, hij had zichzelf ingesloten. We weten niet exact wie deze Semaja is. Hij heeft een echte Hebreeuwse naam. Een Jood was het dus blijkbaar. Deze Semaja blijkt een valse profeet te zijn. Er zijn bepaalde dingen die je kunt afvragen. Hoe was nou de relatie met Semaja? Waarom ging die naar het huis van Semaja? Maar dit is een geschiedenis met heel veel vaart. Die laat ons de hoofdlijnen zien. En dan zegt hij, ja, je wilt misschien weten wie was Semaja en waarom ging hij naartoe? Hij zegt, maar dat leidt ons af. Dus meteen hier naartoe. Ik ging naar het huis van Semaja. En hij had zichzelf ingesloten. En dan doet hij heel samenzweerderig. En daar komt de valse profetie. Laat ons in het huis van God bij elkaar komen. En dan gaat hij nog een stapje verder. Midden in de tempel. En laten wij de deuren van de tempel sluiten. En dan komt de voorzegging, de profetie. Want zij zullen deze nacht komen om jou te doden. Ze zullen komen, Nehemia, om jou te doden. Nou, dan denk je, nou, dit is een duidelijke boodschap. Laat ik maar doen wat hij suggereert. Wat hij voorstelt. Dit is een valse profetie. Het is een valstrik en het is bedrog. Maar hij doet alsof hij hem iets profeteert, een openbaring. En dan komt de reactie van Nehemia. Twee retorische vragen. De eerste vraag in vers 11a is: zal een man als ik, hij bedoelt dus ik ben gouverneur, dienaar van de Heere, zal een man als ik vluchten? Mooi hè, om dat over te nemen. Denk je dat ik ga vluchten? Hij laat zich dus niet kleineren. Of is het? Ik vertrouw op mijn God. Waarschijnlijk moeten we dat laatste zeggen. Hij vertrouwt op God. En dan komt de tweede retorische vraag. En wie is er? Zoals ik. Hij bedoelt ik als mens. Die in de tempel zal gaan en zal leven. Hij bedoelt, een man zoals ik, gouverneur, maar geen leviet, geen priester. Je mocht in het voorhof komen, maar je mocht niet in het midden in het heilige der heiligen komen. Wie mocht er daar komen? Dat leert de Torah ook. Nummer die 18, vers 7 met name. Als iemand onbevoegd in het heiligste komt, dan zal hij gedood worden. Daarom zegt hij, en deze retorische vraag heeft twee kanten, zal een man als ik, hij bedoelt ik ben geen priester, geen leviet, zal ik daarin gaan en leven? Het overleven, zal ik Gods straf niet ontvangen? Het kan ook zijn dat hij bedoelt, ik denk dat hij het allebei bedoelt, zal ik daarin gaan en op die manier door tegen Gods uitdrukkelijke gebod, nummer 18, vers 7, in te gaan, zou ik dat overleven? Dat is wat hij bedoelt. En dan zegt hij, neemt hij een duidelijke beslissing. Ook weer zo'n leerpunt. Vastberaden reactie, ik ga niet. Stop, ga niet. Radicaal. Hij leert ons radicaal en resoluut zijn. Niet schipperen met de waarheid, niet ingaan op argumenten. Gewoon, ik ga niet, klaar. Heel resoluut. Hij staat dus niet open voor delibereren, allerlei vormen van deliberaties en overleggingen. Nee, klaar, ik ga niet. Dit maakt dit boek zo praktisch. Zulke praktische lessen. Als je weet het is niet naar Gods woord, dan moet je niet gaan delibereren, overleggen. Dan moet je zeggen, klaar, nee, ik ga niet. En dan komt vers 12 tot en met 14. Dit is heel indringend. En dan onthult hij ons iets heel belangrijks, ook voor ons hier en nu. Want, eerste persoon zegt hij, ik wist. Ik had opgemerkt, zie, God had hem niet gezonden. Maar hij sprak dit uit als profetie tegen mij. En wij begrijpen, het is dus een valse profetie. Hier laat hij zien, twee dingen. Profetie tegen iemand is vals, het is een valse profetie, ingehuurd door de vijand, door Tobia en Sanballat. Dus de vijand huurt iemand in als valse profeet. Maar wat is het mooie? God had hem dit laten zien. Hij zegt, ik wist het. En zie, God had hem niet gestuurd. God had hem dat geopenbaard. En is dat niet mooi dat we daarop mogen vertrouwen? Als er aanval komt, zal God ons dan niet laten zien, openbaren. God is niet veranderd. Als we God om een openbaring, ons verootmoedigen en smeken om leiding om inzicht in de waarheid, inzicht in gevaar, zou hij ons dan niet zonder openbaring en leiding laten? Alleen het gaat wel langs de weg van diepe verootmoediging. Op de knieën. Het is geen spelletje. Maar God openbaart. God laat dingen zien. En hier weet hij, jij bent niet door God gestuurd. Hij zegt, deze profetie sprak hij tegen mij, omdat hij door de vijand was ingehuurd. Pas op. Er kan dus een valse profetie tegen je uitgesproken worden, ingegeven door de vijand. Hier ligt een stuk waarschuwing in. Dit is heel actueel. Hij was gehuurd, ingehuurd, zegt vers 13. Dus er werd hem betaald. Dat woord staat er. Hij werd dus betaald, deze man, die toegang heeft tot de tempel. Want nu gaan we even kijken, deze man waar hij zo naartoe ging, deze Delaja, hoe kon hij zomaar in de tempel komen? Hij had dus toegang. Mogelijk was het een priester. Dus het was een omgekochte. Hij heulde met de vijand. Het was een collaborateur. Hij was omgekocht. Want dat zegt dit vers 12 aan het einde. De vijand die had hem ingehuurd. En dat wordt herhaald in 13a. Daarom was hij ingehuurd. Hij werd betaald. En dan komt, hoe weet hij dit? Dit is goddelijke openbaring. Zo werkt de Heere ook nu. Hij wil je dingen openbaren. Hij wil je en kan je dingen onthullen. Op zijn tijd, op zijn wijze, langs de weg van verontmoediging. En altijd, wat was het leven, is het levensmotto van Nehemia? De vreze van de Heere is het begin van alle waarheid. Toch? De vreze van de Heere. Hij zegt, hij wilde dat ik bang zou zijn en zo zou doen. En dan komt zoiets belangrijks. Hij wilde dat ik zou zondigen. Staat dat zo in vers 13? Hij wilde dat ik zou vrezen. Dat ik zou doen wat er wordt voorgesteld en dat ik zou zondigen. Dat is de intentie van de vijand. Dat is de intentie van de ingehuurde valse profeet. Dat is het doel van de valse profetie. Zo werkt de boze. Maar we zien ook, hoe werkt onze God? Ik wist het, zegt hij. Ik wist het. En daarom is hij alert. En daarom kan hij zo reageren. En dan eindigt hij in vers 14 met een geweldig gebed. Gedenk aan mij, mijn God. Maar dan noemt hij ook de vijand. Aan Tobia, aan Sanballat, naar zijn werken. En dan komt er, lieve mensen, wat er nou komt in vers 14. We denken, nou hebben we het gehad. Deze ingehuurde Delaja. Maar dan komt er. Gedenk aan mij. Mijn God, gedenk. Maar gedenk ook, dat betekent kom in actie tegen mijn vijanden Tobias Sanballat. Maar gedenk ook aan de profetesse. Daar komt de profetesse, Noatja. Die was dus blijkbaar ook erbij betrokken. En dan blijkt, we weten niet hoe het is gegaan, maar wel dat het is gebeurd. Vers 14c is zo onthullend. En staat er, de andere profeten die mij hebben opgezocht om mij bang te maken. Dus het bleef niet bij die ene. Er was nog een dame bij betrokken, een profetes bij betrokken en meerdere profeten. Allemaal tegen die ene dienaar van de Heere. Zo werkt de boze. En daar eindigt dit overzicht van aanvallen van de boze door verwarring, intrigeren. We zagen door insinuatie, door intimidatie en uiteindelijk dit laatste gedeelte door intimidatie door middel van valse profetie. En een heleboel mensen zijn erbij betrokken. En wat leert hij dan? Gedenk aan mij, gedenk mijn God. Betekent, kom in actie, want ik kan het niet. En daar eindigt dit overzicht van de tegenslag. En dan gaat het. In vers 15, tot en met het einde van hoofdstuk 19, je zou even kunnen glimlachen. Hé, wat een overzicht. Heb je zo'n adembenemend verslag gehoord van alle weerstand? En het is wat dat je een heel leger profeten, valse profeten op je afkrijgt. Het is wat dat je weet, ze willen me naar het dal van Ono weglokken en daar willen ze me ombrengen. En toen dat niet lukte, wilden ze met elkaar, met al die valse profeten, mij in het huis van de Heere brengen. En daar wilden ze me ombrengen. Het is nogal wat. Zo ver gaat de vijand. En hij is onveranderd. Hij gaat nog steeds rond als een briesende leeuw. En hij wil kapot maken wat hij kan kapot maken. En dat geldt ook ons persoonlijk, ons als gemeente. Daarom moeten we alert zijn. Op al die vormen van aanvallen van de boze. Maar als er één aanval is die heel actueel is, is het verwarring. Je weet, waar gaat dit over? En deze vormen van valse profeten. Die de Heere niet heeft gestuurd. En dan, waar we al zeiden, dan zou je bijna... Dan moet je glimlachen. Naar dat alles? Ach, wat mooi. Hij is ook wat laconiek. Dan gaat hij over. Het is een beetje abrupt. In vers 15 tot en met 19. Of is dat wat hij wil zeggen? Na al die aanvallen. Daar staan al die valse profeten met Delaya en met Sanballat en Tob. Daar staan ze allemaal. Met hun brieven, met zijn... En dan... Klinkt eigenlijk ook niet door eigen verdiensten, maar door genade van God. En toch is het werk volbracht. Ik denk dat je het zo mag zien. En dat je daarom mag glimlachen. Niet triomfantelijk, maar door genade. Ondanks dat alles, dan krijg je die voor een westerse lezer een abrupte overgang. Maar de Heilige Geest bedoelt hier te zeggen, ondanks dat alles... Is het werk voltooid? Gaat het werk verder? En mogen we dat ook leren? Ondanks alles gaat de Heere God zijn werk verder. Want wat zegt vers 15? De muur nu, die werd voltooid. En alsof de Heer wil zeggen, ik heb alles in de gaten, geef dezelfde datum. Op de 25ste van de maand... Eloen. En dat is, en nu even goed kijken, in 52 dagen. Dit is een onmogelijkheid. Tenzij je uitgaat van goddelijke leiding, goddelijke kracht, goddelijk lijden om een onmogelijke taak te volbrengen. 52 dagen, de muur klaar. Ondanks alle tegenslag. Dat is zo'n mirakel, echt in de betekenis van het woord, een mirakel, een wonder. Het is zo'n wonder dat de mensen bang maakt. In 52 dagen, nog geen 2 maanden. En de datum wordt exact genoemd. Terwijl dit boek overzicht de grote lijnen biedt, is dit exact een detail. Waarom? Alsof God wil zeggen, ja, maar ik heb precies de datum geregistreerd door middel van onze Nehemia. Hij tekende het op als gouverneur. Het was in 52 dagen. Wat we eerder in hoofdstuk twee lazen, hoe het ging, hoe ze bouwden in hoofdstuk 3, 4, hoe ze aan het werk gingen. Dat wordt nu gezegd, dat is dus in 52 dagen gebeurd. En dan heeft dat een uitwerking op het volk rondom en de vijanden. Hè? Wat is er nu gebeurd? Kan dat? En dan worden ze bang. Waarom? Hoef je toch niet bang te worden? Als iemand iets indrukwekkends doet, hoef je toch niet bang te worden? Toch? Als iemand een gigantische klus klaart, waarom zou ik dan bang worden? Maar Nehemia onthult waarom ze bang worden. Ze worden bang, want ze, de vijanden, die begrepen, zegt vers 16b, want ze merkten dat dit door Gods hulp is gedaan. En dan bedenken ze, ja, maar wij waren tegen die almachtige God. Wij hebben ons daartegen verzet. We hebben... Wat zal die God nou tegen ons gaan doen? Want waarom moeten ze bang zijn? Ze kunnen constateren, nou, die Joden die kunnen er wat van. Maar ze worden bang, want ze erkennen, deze mensen hebben een God, een almachtige, leidende, beschermende God. Ze erkennen, dit werk is van onze God gedaan. Wat mooi, als om ons heen, als persoon en als gemeente, om ons heen gezegd wordt, wat zij doen, is door hun God. Niet in eigen kracht. Niet in eigen macht. Wat jullie doen, wat zij doen, is door Gods hulp gedaan. We kunnen de komende weken kunnen we nadenken over die vertaalslag. Wat betekent dat in ons leven, hier en nu, dat om ons heen de mensen zien wat zij doen? Dat is van God. Wat daar gebeurt, is niet eigen kracht. Dat is van God. Als dat gebeurt, zal de boze ook weer zijn staart roeren. Want dan komt in vers 17 tot en met 19 Nehemia met opmerkingen die laten zien hoe moeilijk de situatie was. En hoe herkenbaar. Steeds weer zeg je, wat herkenbaar. Ja, we zijn helemaal opgeveerd met die mooie mededeling van ze merken, het is door onze God gedaan. Dat is geweldig. Maar dan wordt Nehemia toch ook weer heel realistisch. En dan zegt hij in vers 17 tot en met 19. Maar er gingen brieven heen en weer in die dagen van de vooraanstaande van Juda. En die gingen naar, vers 17, naar Tobia. Dus die gingen huilen met de vijand. Er was dus contact tussen vooraanstaande leiders met Nehemia, met Tobia. En er kwamen brieven van Tobia en van de mensen van Tobia naar die leiders in Juda. Dit wordt heel ongrijpbaar, heel moeilijk, heel weer dat verwarrende. Nehemia zal gedacht hebben, wie kan ik nou vertrouwen en wie kan ik niet vertrouwen? Hoe zit dat nou? Wat is er aan de hand? Maar hij merkt het. Er wordt gecorrespondeerd, er wordt... Nou, het ging toen met brieven. Tegenwoordig gaat het makkelijk, je stuurt een appie of een mailtje en je... Denken we, oh, dan had Nehemia niet, als ze gemaild hadden of gehept, had hij het niet gemerkt. Toch? Die brieven, dat heeft hij blijkbaar ontdekt. Wat hebben we van Nehemia geleerd? Dat God dan wel dingen onthult. Dat hebben we toch geleerd van Nehemia? Dat als je het zelf niet merkt en zelf niet doorhebt, dat God je bewaart. Dat God je dingen. Hij zei toch toen die valse profeet, ik merkte, ik wist dat God hem niet gestuurd had. Dat dit bedrog was, een valstrik. En dan staat er, velen in Juda hadden een eed met hem afgelegd. Dat is lastig. Dus Judese rijke mensen, en dan denk je, zou ik misschien toch nog oud-zeer zijn? Want toen hij het opnam voor de armen en zei, jullie handelen niet naar Gods wil en jullie, dan zal hij geen vrienden mee hebben gemaakt. En het leek allemaal zo mooi toen ze amen zeiden en de priester werd erbij gehaald. Maar zal er toch oud pijn zitten? Van ja, hij heeft daar geen vrienden mee gemaakt. Want de vooraanstaande daar in Juda, die hebben contact met de vijand. En het wordt nog complexer, want nou blijkt dat Tobia door huwelijken, is hij nog eens verwant aan mensen. Want er staat in vers 18b, hij was getrouwd met de dochter van ene Sachanja. Hij was de schoonzoon van Sachanja, dus ik neem aan hij was met de dochter getrouwd. Ga ik vanuit. Maar wie was die Sachanja? In Esra 2 lezen we in vers 5 dat dit een vooraanstaande man was. Dus Tobia was door een huwelijk met een dochter van een vooraanstaande familie in Juda was hij, ja, dat maakt het allemaal complexer. Relatie, familierelaties. En de zoon, zijn eigen zoon, Johanan, die was dan weer met een dochter van een Judese man getrouwd. En zij vertelde, al die mensen kwamen vertellen bij Nehemia, maar weet je wel hoe goed die Tobia is en weet je wel wat hij allemaal doet? En wat ik zei, dat gingen ze aan hem zeggen. Dus er was, hoe zouden wij dat noemen? Laster, roddelen, uithoren, dat staat in vers 19. Ze kwamen vertellen voor mijn aangezicht hoe goed hij was, wat hij allemaal wat deed. En wat ik zei, dat brachten ze weer terug bij hem. Dus het was weer intrigerend, het was weer heel verwarrend. Dat is de situatie. Familiebanden en dan stuurt uiteindelijk Tobia ook nog brieven om hem weer te intimideren. Om mij bang te maken. Dat heeft hij door. Hij stuurt me nu brieven. De inhoud van de brieven weten we niet. Maar het was weer om hem bang te maken. Daar eindigt hoofdstuk 6. We vatten samen een geestelijke les en een praktische toepassing. Hij ziet wat de intentie is. Hem bang maken en hem willen laten zondigen. Dat is een praktische les. Een andere les is, ook heel praktisch voor hier en nu, toets de profetieën. Als er een profetie wordt uitgesproken, toetsen. Dat is een heel belangrijk punt. Zowel in Deuteronomium, het Oude Testament, en in het Nieuwe Testament. Paulus zegt in 1 Korinthe 12 vers 10, zegt hij, toets de profetieën of ze wel uit God zijn. Dat is een heel belangrijke les. En daar hand in hand gaat daarmee geesten beproeven. Wat gebeurde daar allemaal? En we zien ook dat Nehemia te maken had met onzichtbare tegenstanders, geestelijke krachten. Maar hoe eindigt het? Ondanks alle tegenstand, het werk gaat door. Gods werk is voltooid. Ja. Dan mogen we die voltooiing afronden met Nehemia 7. En het is natuurlijk niet de bedoeling om nou een heel hoofdstuk af te raffelen. Maar we hebben niet alle tijd en het gaat om heel veel namen. Dus we kijken alleen wat zijn nou van Nehemia 7. We hebben hopelijk duidelijk de hoofdlijnen van hoofdstuk 5 en 6. En dat mondt uit in een slot, dat is hoofdstuk 7. En dat is met name vers 1 tot en met 3 in Nehemia 7, wat is daar waar het vooral om gaat? Dan zegt hij in Nehemia 3, vers 1 tot en met 7. Over de bewaking van de muren van Jeruzalem. Hij zegt, het gebeurde. Hoofdstuk 7, vers 1. Toen de muur was gebouwd, dat ik de deuren van de poorten oprichtte. En wat stelt hij dan aan? Poortwachters, zangers en levieten. Dienaren van de heren. Maar wie worden ze eerst genoemd? De levieten met hun mooie kleren en de zangers die treden op. Wie noemt hij als eerst? Onmisbaar is in de gemeente opzieners, wakers, hoeders. Waar zijn de hoeders van de gemeente? Die kijken, wat gebeurt er? Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Wat gebeurt daar in de gemeente van de Heer? Hier moesten zij waken. Wat gebeurt er van buitenaf? Wat komt de stad in? En dan noemt hij twee bijzondere mannen. Dat is ene Hanani en ene Hanania. Hanania betekent de Heer is genadig. Hij had een belangrijke functie. Hij was overste in Jeruzalem. Maar wat wordt er van hem gezegd? Ach, wat mooi. Hij was een man van betrouwbaarheid. Ah, klinkt niet in Nederlands, hè? Een man van betrouwbaarheid. Dat is geen mooi Nederlands, maar ik hoop wel duidelijk. Zo staat het er woordelijk. Een man van getrouw zijn. Een man van betrouwbaarheid. Ofwel een man die een en al betrouwbaar was, integer. Een man van één stuk, een betrouwbare man. En een tweede, daar komt het levensmotto van Nehemia weer naar voren. En hij was? Nou?
Godvrezend.
Godvrezend. Hij was trouw en godvrezend boven allen. Wat mooi als dat van je gezegd kan worden. Waken, hoeden. En hij zegt dan krijgt hij in vers 3 instructies hoe en wanneer de deuren van de poorten mochten worden geopend. Als het heel licht was, als het donker ging, alles weer dicht. Dus er moest heel strikt gewaakt worden. En dan komt het probleem in vers 4 naar voren als inleiding op die hele namenlijst. Dan staat er. De stad die was groot en ruim, maar het volk was weinig. Waarin? En het derde probleem, de huizen waren niet gebouwd. Dat is het probleem. Hele grote stad, tussen haken, hieruit blijkt, hoogstwaarschijnlijk, dat niet de stad van David ommuurd was, want die was maar klein. Maar als hier staat, de stad was groot en wijd, is het hoogstwaarschijnlijk de stad uit de tijd van Hiskia. Nazaat van David. Toen was de stad uitgebreid. Dat die muur is herbouwd. Het volk is weinig en... Ja. Wat nu? En er zijn ineens huizen. En dan is het zo mooi om hiermee te eindigen. En dat is eigenlijk de inleiding op een hele grote, lange namenlijst. Toen gaf mijn God in mijn hart. Wat ontdekken we weer? Dat de Heere God leidt. Je hart. Dat de Heere God onthult wat zijn wil is. Dat zagen we toch eerder. Openbaring van Gods wegen. Onthulling. Toen gaf God in mijn hart. Kent u dat? Dat hij je leidt, op een bepaalde manier. Dat hij dingen openbaart, persoonlijk of als gemeente. Die leiding van de Heer. Door te leven in de vrezen met de Heer en door je door hem te laten leiden. En dan krijgt hij in zijn hart, wat? Heel concreet. Hij bedenkt, er is ooit een lijst geweest met allemaal namen van de teruggekeerden die vroeger, in de tijd van Zerubabel, allemaal geregistreerd zijn en die behoorden tot de eerste teruggekeerden. En die families komen nu in de stad om die hele grote stad te bewonen. En dan vind je, en dat is dan die hele lijst van hoofdstuk, sorry, van vers 6 tot en met 79, dus eigenlijk heel hoofdstuk 7, vindt u zo terug met een paar verschillen in Esra 2. Dat zijn de mensen die in de stad gaan wonen. Misschien kunnen we volgende keer daar nog iets van zeggen, maar hoofdstuk 7, het rest, vanaf vers 6, daar staat, dit zijn de kinderen die terugkeerden uit de ballingschap, die waren weggevoerd door Nebukadnezar enzovoort. Dus dan gaat hij zeggen, en in vers 7, die kwamen terug met Zerubabel enzovoort. En dan worden alle namen genoemd. Nou, die komen in de stad. Conclusie. Wil je in de stad wonen, moet je wel een nazaat zijn. Moet je horen bij Gods volk. Nou, u zullen wij nadenken, praktisch, wat betekent dat voor de gemeente van Christus? Als je bij de gemeente van Christus hoort, dan hoor je binnen de muren. Maar wie niet deel is van de gemeente, nou, die moet tot de inkeer komen, tot bekering. Nou, over die dingen kunnen we volgende keer dan nog nadenken, maar we sluiten af met die mooie mededeling van Nehemia. God gaf in mijn hart. Praktische lessen uit Nehemia voor hier en nu. Zullen we de Heere God daarvoor danken? Heere God, dank u wel dat u uw woord toen aan Nehemia hebt gegeven. Toen, in de 5e eeuw voor Christus. En wij kunnen hier nu met elkaar dit lezen, erover nadenken, erdoor bemoedigd, erdoor gewaarschuwd, erdoor gevoed en erdoor aangespoord en erdoor onderwezen worden. Dank u wel dat we mogen weten dat u niet veranderd bent, dat u nog dezelfde bent, altijd. En dat u, zoals u Nehemia hebt behoed voor gevaar, dat u dat ook ons zult doen, als gemeente en persoonlijk. Dat u ook ons dingen wilt onthullen, dat u ons dingen door uw Heilige Geest die in ons woont wilt openbaren, om ons te leiden, om ons te onderwijzen, om ons te gidsen, om ons dienstbaar te maken in uw Koninkrijk. Dank u wel dat u ons waarschuwt voor zoveel gevaren, zoals die waren in de tijd van Nehemia, zoals die ook nu kunnen zijn. Dank u wel voor uw woord. Wilt u ons helpen van Nehemia te leren, te leven in het ontzag voor u en voor uw woord, in onderwerping aan u. Dank u wel dat we van hem jou ook mogen leren steeds weer te bidden. Denk aan mij, mijn God. Help me. We willen u loven. We willen u prijzen. Voor wie u bent. Voor uw woord. Dat u ons hier nu schenkt. Wilt u ons zo leiden door uw woord. Wilt u onze dank aanvaarden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ja, dan God zegen toegewenst en als het mag, voor volgende keer, wilt u dan lezen, mag ik dat vragen natuurlijk, hoofdstuk 8 en 9 te lezen en ook hoofdstuk 10, maar het gaat vooral volgende keer om 8 en 9. Dat is de essentie van het tweede deel van Nehemia, dus hoofdstuk 8 en 9.